Goedemorgen. Ik las de. We hebben net uit Stefania gelezen. U moet het. Dinsdag regent het erg. Dan moet u Stefania 3 opnieuw lezen. En dan moet u een streepje zetten onder de letter V. Verwachting, vrede. Vernedering. Vreugde. Verdriet. Het staat vol. Met een vee. En je zou kunnen zeggen dat er woorden in voorkomen die erbij horen wat wij doormaken. Ik las vanmorgen even een uitkomst van een enquête die de Evangelische Omroep heeft gedaan. Wat brengt COVID-19 teweeg bij de gemeente van Jezus Christus? En dat waren geen rooskleurige cijfers. 1 op de 5 zal niet meer naar de kerk komen. Vinden het wel goed zo met zoon? En toen zat ik hier vanmorgen naar dit prachtige boeket te kijken. Dat mist u bij zoon. Ja, je kan het natuurlijk van ver uitkijken, maar ik kan het ruiken. U niet. Individueel, zulke mooie mensen, lieve mensen. En aan de andere kant ook een boeket met hart en liefde gemaakt. Van de Roemeense kerk. Gisteren waren ze in de tuin bezig. Althans niet de Roemenen, maar een aantal broeders en zusters. Maar ze komen uit België om hier samen te komen. Om hier samen gemeenschap met elkaar te mogen hebben. Het is zo dierbaar om met elkaar, als gemeente, dus ons te realiseren, wat heeft COVID-19 ons nou gebracht en wat brengt het ons? Als 1 op de 5 straks de Heer loslaat, wat is de toekomst? Wat moet er gebeuren? Als de Heer Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden? Dat heeft me gebracht bij een aantal dingen. En daarom wil ik ook met u een stukje lezen uit de Tweede Koningenbrief, boek 2 Koningen. En dan hoofdstuk 2. En ik hoop dat het heel snel weer, dat we bij elkaar kunnen komen. Meer dan 30. Maar ik vind het veel belangrijker dat we ook ons hart weer kunnen laten spreken. Dat we kunnen delen, dat we kunnen bemoedigen, niet alleen met de mededelingen, maar ook dat we elkaar kunnen spreken. Dat we voor de dingen tot ons mogen nemen in een wereld die volkomen aan het afglijden is. En daarom heb ik ook bewust dit gedeelte gekozen. 2 mannen, 2 godsmannen, Elia en Elisa. Elia die had het gehad. Als u in 1 Koningen dat geschiedenis leest, hij had het gehad. Met Agab en Isabel, het was genoeg. Ben ik dan alleen overgebleven? En dat dacht hij. Hij dacht dat hij alleen was overgebleven. En de Heer zei, nee Elia, er zijn er nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben. Maar alleen maar voor mij. Je bent dus niet de enige. Maar hij voelde zich alleen. En dan kan je in de depressiviteit zo naar beneden getrokken worden. En dat je God heel ver weg is. Terwijl hij machtige dingen in de naam van God kon doen en deed. Zo bijzonder. En dan daar te midden in die rots, dan zegt de Heer, ik kom bij je. En ik spreek tot je hart. En dan krijgt hij 3 opdrachten. 1 van die 3 voert hij uit. Namelijk het salven van Elisa. Dan zei ze nog, want ja, hij zei eigenlijk in die rots daar in Arabië. Heere God, ik dien mijn ontslag in. En de Heer heeft hem nog 9 jaar laten leven, zullen we zeggen. om een jongeman, Elisa, te zalven en opdracht te geven tot een nieuwe roeping, hem op te volgen. Dat is allemaal even, daarvoor heeft dat plaatsgevonden. Een man die op is en die zag dat het volk wat eerst dan daar staat en het vuur kwam op dat offer, al dat water en die Baalpriesters die liepen en er kwam niks. Dat volk, waar is dat volk? Dat eerst weer zei, er is één Heer. En het verliep weer. Niets, je zou kunnen zeggen, is die mens dan veranderd? Zijn wij veranderd? Hoe veranderen wij in de situatie als alles tegen zit? Ik lees uit het dagboek van Joni en ze zei ook, de duivel is slim genoeg om ons leven kapot te maken. En hij dacht aan een 17-jarig meisje, Joni genaamd, om haar een duik te doen laten gaan in een ondiep water. Om mij kapot te maken en me van de Heer af te trekken. Maar dit meisje, wat dan een jaar in een bed gelegen heeft, naar beneden gekeken in een spiegel, heeft gebeden tot God en gezegd, mag ik met dit lichaam u dienen? U loven en u prijzen. Dwars tegen alle dingen in. Komt daar een situatietekening die ik u eigenlijk even wil aangeven als de gemeente in de eindtijd. Wat ervaren wij met elkaar? Elia en Elisa levend in een tijd van verval. Vorige week hebben we een boodschap gehoord. Principiële christenen, ik herhaal het maar even, worden de paria's in een inclusieve samenleving. We worden er niet gewenst, omdat we hem willen volgen. Die 7000 die er nog zijn en of misschien voelen we ons alleen staan. En toch, God wil iets leren. En Elia gaat 9 jaar lang nog met Elisa een weg. Hij onderwijst. In de stilte. Meestal zit hij op een berg. In de stilte. Onderwijst. Jong en oud. Dat is gemeenteleven. Om samen elkaar te bemoedigen, te vertroosten en te onderwijzen. Dat beeld. En dan Elia weet. Ik zal niet sterven. Ik ga naar de hemel. Daar begint dit hoofdstuk 2 mee. Nou, dat is een beetje een algemene inleiding. Maar daar zijn we. En dat gebeurde nu. En ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. 2 Koningen, hoofdstuk 2. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen. In de hemel. Dat Elia en Elisa uit Gilgal weggingen. Er komen 4 namen van plaatsen waardoor de Heer ook Elisa een les wil leren en ons een les wil leren. En hij beproeft eigenlijk in een vraag die hij stelt aan Elisa. En Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. De hart van Elia zou het ontzettend fijn vinden als Elisa meeging. Maar hij zegt, blijf toch hier. Wat zegt ons hart? Blijf toch in Gilgal. En is het net als Rut die tegen Naomi zegt, u kunt praten wat u wil, maar ik ga mee. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Dat zijn keuzes die je maakt. En in die keuzes ga je een weg die bepalend is. Want de volgende plek is Bethel. Zo gingen zij naar Bethel. En dan vers 3, en toen kwamen de leerlingen, profeten die in Bethel waren, de stad uit naar Elisa toe en zeide tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester, ik leg de nadruk op uw, niet hun, maar uw meester, van u zal wegnemen? En hij zeide: ik weet het ook, maar zwijg erover. Soms kan een relatie zo dierbaar zijn dat je hem in stand wil houden. Zo dierbaar dat je ze dichtbij wil hebben. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa, en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zeide: ik weet het ook, maar zwijg erover. En weer uw meester, niet hun meester. En Elia zei tegen hem de derde keer: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen zij beide verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen, bleven op een grote afstand, van verre, staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op, sloeg op het water en hij werd naar beide zijden verdeeld. Ze gingen erdoor over de droge. En het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u word weggenomen. En Elisa zei: laat er mij toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaag weggenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagenen van Israël en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren, scheurde ze in 2 stukken, rauw. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, pakte die op, keerde terug, bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld. En Elisa ging er doorheen. 1 tekst uit Lucas 9. Omdat u de verbanden zult zien als u Lucas 9 leest. En u begrijpt natuurlijk wel, op de berg der verheerlijking, daar was Mozes en Elia. Of je nou de staf van Mozes neemt of de mantel van Elia, ze hebben een betekenis. En in Lucas 9, na al die gebeurtenissen, na de verwerping door de Samaritanen, en dan begrijpt u al het koningschap van Ahab in Samaria, dan staat er het volgende in vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Ziet u, het gebeurde die tijd van Elia dat zijn hemelvaart aanstaande was. Van tevoren wisten ze het dus wel. Het was allemaal van tevoren genoteerd. Ze wisten het. Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En dan zit u in dit gedeelte waarin langzamerhand dat opgebouwd wordt dat we Jezus Christus moeten volgen. En uit welke bron komt dan dat leven dat God aan u en mij geeft. Daar gaat het in dit gedeelte ook om. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Toen Elisa geroepen werd, vernietigde hij de instrumenten. Twee ossen waarmee hij ploegde. Hij brak in zijn verleden af. Het was voorbij. Elisa wilde God volgen. En Elia heeft hem geroepen. Nou, even een aantal dingetjes, concreet, kort. We leven in een tijd. Tot zover trouwens de schriftlezing. Hoe overleef ik? Geestelijk leven, ik wil dat heel concreet stellen, geestelijk leven gaat niet vanzelf. Bidden gaat niet vanzelf. Je moet daar een tijd voor nemen, je moet er een tijd voor maken. En u zult gauw ontdekken, als u die stap neemt om te bidden, gebeuren er ongelooflijk veel dingen, dat het bidden wordt uitgesteld. Geestelijk leven komt niet vanzelf. Er komt strijd. Er komen moeilijkheden. Dat leven, dat geestelijk leven, moet beschermd worden, maar moet ook gevoed worden. Dat is een boodschap die concreet waar is. Er staat niets voor niets in de Bijbel, toen de gemeente ontstaan was, in Handelingen, volhard in het gebed, volhard in de gemeenschap, volhard in de breking van de brood. En volhard in het woord. Geestelijk leven komt niet vanzelf. Geestelijk verval, ach, dat gaat vanzelf, daar hoef je helemaal niks voor te doen. Vandaar, hoe is het met mijn geestelijke conditie gesteld? U die thuis zit, wij die hier zitten, hoe is ons geestelijk gestel, de conditie daarvan? Door de omstandigheden heen, hoe is die conditie in geestelijke zin? Waar sta ik in deze tijd van een pandemie? Denk eens aan Agap en Isabel. En dan moet u zich voorstellen dat Isabel komt uit Tyrus. En Ezechiël heeft daar eens een profetie uitgesproken. Uw hart is moedig. En u zegt, ik ben een god en waar ik woon, dat is een godenwoning. Hoogmoed. In die tijd leefde Elia en Elisa. Plots komt hij daar. Een dissonant geheel aan het hof van Agab en Izebel. 65 jaar na Salomo is het rijk gescheurd in Israël en in Juda. En je zou kunnen zeggen, principiële christenen, principiële gelovigen in Israël en in Juda, waren paria's geworden. Ze werden belachelijk gemaakt. Ezechiël 28 kunt u dat allemaal lezen. We leven in deze tijd, waarin het geloof in de Heer Jezus Christus belachelijk wordt gemaakt. Het vertrouwen in Hem, daar word je uitgelachen. Het is de wetenschap, we hebben een andere God. In politieke zin, maatschappelijke zin, economische zin. God is doodverklaard. Wereldeconomie. Isabel, Tyrus, Sidon. En nu komt daar in het slottoneel een hemelvaart van Elia. En je zou het kunnen vergelijken met de Heer Jezus die ten hemelvaart zijn kracht, de mantel, komt naar beneden en in die kracht mogen we gaan. Het kan ook een stok zijn, zoals Mozes, die God gebruiken wil. Die mantel die God gebruikt. God wil de Heilige Geest in u en mij. Ik probeer de geschiedenis in het verleden te brengen naar het heden. De leiding van Gods Geest. om ieder persoonlijk tot een bloem en tot een boeket te maken. Door de kracht van de Heilige Geest. Ieder op zijn plaats. Ieder op zijn stekkie. Om een plaats te geven. In verbondenheid om een boeket te zijn. Over de gehele wereld heen. Door de leiding van zijn geest. En ik heb u al gezegd, we leven in die dagen van die verval. Maar Elisa gaat mee. En vandaar dat het ook goed is om dat zo samen met elkaar een stukje te delen. Er staat direct bij in het gedeelte wat er gaat gebeuren. We weten het precies wat er gaat gebeuren. De hemelvaart. En Elisa gaat met Elia mee. Hij weet dat de hemelvaart straks komt. Hij weet dat straks de opname is. Hij weet dat de Heer Jezus, de discipelen, dat de Heer Jezus wegging. Maar dat zij apostelen zouden worden. Mensen die gezonden werden met een roeping. Door de kracht van de Heilige Geest. En het is net de boodschap door die plaatsen heen die u en mij willen onderwijzen waar het om gaat. En als de Heer Jezus Christus nu weg is, zittende ter rechterhand Gods, biddende en pleitende bij de Vader voor u en mij. En gezegd hebt, houd vol. Kijk naar mij. Ik kwam in een vijandige wereld. En eer zij u zullen haten, hebben ze mij gehaat. Je gaat hetzelfde lot, je ondergaat het. Als je je geestelijke principes, je leven met God wil vasthouden, zal de duivel ten alle tijde proberen dat leven kapot te maken. En je van hem af te trekken. Marja en Paul blijken hetzelfde dagboek te hebben als ik. En ja, ze stuurde op dat ze zo bemoedigd werden door Job 23 vers 10. U moet dat maar eens lezen. En aan de andere kant stond er, ik heb ook een dagboek, dat eet ik, of lees ik dan bij na het avondeten, lezen we dat samen, over Joni. En die daarin staat dat Satan tekeer gaat als een briesende leeuw, het leven kapot wil maken. Maar wat leer ik eruit? Wat haal ik eruit op? Ja. En dan zegt eigenlijk de les naar de plaatsen die ze krijgen. En ik wil het u gewoon kort aangeven. In een tijd van pandemie zijn er een aantal dingen die verwant zijn aan die plaatsen. Die ons vast zullen houden in de realiteit van het leven van alle dag. En die ons elke keer weer dichter bij hem zullen brengen. Dat hoop ik. Dat bid ik ook voor mezelf. Want we zijn allemaal zwak. We hebben allemaal dat je in dat geestelijk leven keuzes moet maken. Dat vraagt de Heer aan u en aan mij. Gilgal, dat is de eerste plek waar ze zijn. En dan zegt eigenlijk Elia, blijf hier maar achter. Maar dat deed Elisa niet. Wat is Gilgal? Nou, Gilgal kwam voor in de geschiedenis van Israël, want daar gaat het natuurlijk ook om. Israël, Gilgal, wat zegt die geschiedenisje, Israël? Gilgal betekent afwenteling. Betekent sterven aan je eigen vlees. Dat betekent het eigenlijk. Het betekent besnijdenis. Daarom moesten de Joden zich ook besnijden. Het betekent de dood. In geestelijke zin van het vlees. En dat is wat de Korinthe, maar ook de Colossensebrief zegt. Dat zegt ook Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd. Hij is niet alleen voor mij gekruisigd. Maar ik ben met hem gekruisigd. En dan? Dat betekent omdat ik niet meer zelf leef. Maar dat hij in mij zijn leven wil openbaren. Nu. Dat is afleggen van het oude leven. Daar begint het mee. En wanneer het gaat gebeuren, dat elke keer na de overwinning, zegt Joshua, keer je terug naar Gilgal. Want in de roes van de overwinning, niemand kan mij wat maken. Dan gaat het mis. Gideon dacht dat ook. Ik heb de overwinning behaald. Halleluja. Het is wel weer goed zo. Maar hij ging niet naar Gilgal. Wat dan? Hij had 70 vrouwen. 70 zonen. Alle ellende van dien. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En toch gebeurt het. Ik zou zeggen, in sommige momenten van ons leven zijn we Gideons. In de overwinning. Maar oh, er zijn zoveel nederlagen. Zoveel. Gilgal. Elke keer weer opnieuw. Je maakt een keuze. Hoe is het met uw leven gesteld? Met uw Gilgal? Heeft u afgelegd? Heb ik afgelegd? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik leef nu, dan leef ik dat uit het geloof. Voor hem die mij heeft liefgehad en zich voor alles voor mij heeft overgegeven. Dat is Gilgal. En het is goed elke keer weer opnieuw in de kracht van ons geestelijk leven. In de opvoeding die we krijgen. Elisa kreeg dat ook. Wij krijgen hem ook. Gilgal. Afwendelen. Besnijdenis. De dood. Niet meer ik leef. Hij leeft. Dat is een belangrijk leerproces. Aan de andere kant leef ik. Ik leef in dit lichaam. Mijn gedachtenleven leeft in de hemel. Maar ik leef hier ook. Op deze aarde. Wat laat ik zien? Wat toon ik? Wat toont u? Hoe is het met uw Gilgal gesteld? En Elia zegt, ik ga nu naar de volgende hand. Bethel, ga je mee? Je kunt hier blijven. Keuzes maken. Nee, zegt Elisa, ik ga mee. En dan komt Bethel. En als je Bethel leest, bij mij komt het eerste, dat is de onvoorwaardelijke trouw van God. Als ik Bethel in de Bijbel lees, weet ik één ding, huis Gods, de onvoorwaardelijke trouw van God. Wat er ook gebeurt, hou dat vast, Bethel, de onvoorwaardelijke trouw van God. Want, wat was Bethel? Wel, daar lag Jacob op de vlucht. De aarde was een bed en een steen was een kussen. En plotseling gaat de hemel open. Een ladder met engelen heen en weer. En de Heere geeft hem 3 beloften. Van een land, van een nageslacht. En hij zei, Jacob, ik zal met je zijn. Ondanks de keuzes die je maakt, de fouten die je maakt, ik ben te vertrouwen. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. De onveranderlijke trouw van God. En Elisa moest leren, ik moet leren, wij moeten leren, dat God onvoorwaardelijk trouw is. Wat hij in u begonnen is, Filippenzen 1 vers 6, zal de Heere volmaken. Als wij ervoor openstaan. Want dan zal hij ons opvoeden. Ons sterken en bemoedigen door de kracht van Gods geest. En zal hij dat hemelse leven in u tot uitdrukking brengen. Daarom vond ik het wel weer zo bijzonder om ja, bij dat lied. En nogmaals hoor, ik weet dat er veel meer hemelse bergen zijn en hemelse meren. Maar in China, die berg daar op 2000 meter hoogte. Nee, niet die berg, dat meer wat op 2000 meter hoogte zit, wordt de hemelse zee genoemd. Dus ik herinner me aan God van trouw. U verandert nooit. Dat staat vast. En dat bracht mij eigenlijk op de geweldige rijkdom van God. Als hij tegen zegt, ik geef je een land, dan zegt hij tegen u, jullie zijn hemelburgers. Er is een plaats, ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik die plaats bereid heb om je tot me te nemen, dan kom ik. En ik plaats je daar. Ik beloof het. Ik heb geen aardse toekomst, ik heb een hemelse toekomst. Ik ben een hemelburger. met hemelse zegeningen. En daarom, Jacob, je zult vruchtbaar zijn. Uit jou komt een groot geslacht. En zo wil de Heer door u en mij heen vrucht dragen. Bethel, God van trouw. Niet ik leef, Hij komt in u en mij. Ik zal je niet verlaten. Het is een ongelofelijke trouw. Dus het is een pelgrimsreis eigenlijk van u en mij door dit leven heen. En we zijn op weg naar een hemelse erfenis. Een onbevlekt en onvergankelijk leven dat bewaard is in de hemel voor u. 1 vers 4 en 5. Maar die weg, die kan wel zwaar zijn. Ik heb u van Joni verteld. Van Job. In Job 23 vers 10. Maar Job zegt, ik kom er als goud uit. Dit is zo bijzonder. Maar dat leven wat ervoor is om uit goud eruit te komen, dat is best heftig. Dat is dat geestelijke verlangen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is Bethel. In de belofte die God geeft aan u en mij. De gemeente wordt opgebouwd. Tot een eeuwige woonplaats van God in de geest. Dat leven wil ik in je brengen, Honi. Dat leven wil ik en Hij in u brengen. Een woonstede van God in de geest. En dat betekent radicaal keuzes maken in uw leven. In een tijd van pandemie. Hoe staat het met mijn Gilgal? Hoe staat het met mijn Bethel? In die onveranderlijke trouw van God. Dat God moet zeggen tegen het volk van Israël, waar zijn jullie? Ik heb je alles gegeven. In Zefanja 3. Ik hoop dat er verlangen komt, dat er vertrouwen komt, dat er vreugde komt. Die zal komen. Omdat ik meer weet dan jullie. Maar je ondergaat het niet als je je er niet voor openstelt. Je mist zoveel zegeningen. Als Elisa had gezegd, ik blijf in Gilgal. Gaat u maar verder, ik weet dat u opgenomen wordt. Ik blijf hier. Wat zou Rut gemist hebben als ze dat zei bij die landsgrens tegen Naomi? Het gaat dieper dan dat we beseffen. De profetenschool, die wisten dus van de opname. Maar daarom heb ik ook extra herhaald, uw meester, niet hun meester. Ze weten het wel. Wat voor theologie het ook mogen zijn, ze weten het wel. Maar ze geloven er geen barst van. Ze leven er ook niet in. Het is net als Agab tegen Jozefat zegt. En Jozefat, die trouwde met een dochter van Agab en Isabel, Atalia. Nou, dan weet je al dat het fout gaat. En Agab zegt, ik ben aan het vechten tegen de Syriërs. Wil je meedoen met mijn gevecht? Uiteindelijk ben je mijn schoonzoon. En Jozef zegt, uw volk is mijn volk. Uw huis is mijn. Dat neemt God hem zeer kwalijk. En God zegt, ik de eerste plaats. Eerst bidden. Dat deed hij. En dan komt Micha en die zegt, nou ga nou dat me niet aan, want het gaat fout. Wij mensen moeten die telefoonlijn met God in stand houden. Als we dat niet doen, dan komt geestelijk verval automatisch. We hebben bidstonden. Nemen we tijd voor gebed. Ik ga geen kritiek oogsten. Iedereen weet zelf wel of zijn Gilgal in orde is, of zijn Bethel in orde is. Hoe het daarmee staat. In eerlijk zelfonderzoek. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Ieder heeft zijn bezigheden. Wie is op de eerste plaats in uw leven en in mijn leven? Welke keuze heeft u gemaakt? De prediking van afgelopen zondag en de zondag daarvoor. Wat betekent opstandingsleven in uw leven? Uw meester, niet het hunne. Ik weet het, zegt Elisa. En de Heer zegt, ga je mee? Of blijf liever hier? Nee, zegt Elisa, ik ga mee naar Jericho. En u kent uit de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan dat die weg erg moeilijk is. De helft, dat is lekker te doen. Mijn vrouw lopen wel eens twee verschillende richtingen in het Schravenland. Daar heb je ook bepaalde prachtige wandelingen, de buitenplaatsen. Bij elkaar zo'n 21 kilometer. Je kunt het in drieën delen. Dat doen we dan meestal ook wel. Maar ook gaan we wel eens naar Koningshof. Dat zijn duinen, dat zijn heuvels. En dan voel je je kuiten. Nou, dat is die tweede gedeelte van de weg naar Jericho. Dan voel je je kuiten. Dan voel je de pijn. Dan voel je de moeite. En toch, wat is het heerlijk als je daarboven bent. Dat je kan kijken. En dat je kan zien. Jericho. Een plaats die vervloekt was. In de geschiedenis van Israël weten ze genoeg. Die plaats mocht niet verbouwd worden. God zegt, de vloek van mij ligt op die plaats. Want het is een beeld van de wereld. En de wereld is voor jou gekruisigd, om het maar weer nieuw testamentisch te zeggen. Wat is wereld? Hoogmoed. Macht. Ik zeg wel eens, politiek, dat is karakterbederf. We maken het mee. We zien het om ons heen. We weten soms niet waar we weer naartoe zijn. Wie kunnen we nog vertrouwen? Wie kan ik vertrouwen? Wel, dat is de Heere God. Dwars door alle dingen heen. Waarin en hoe moet ik in dit leven staan? En dan moet je keuzes maken. Wat doe je wel, wat doe je niet? God wil bij die keuzes aanwezig zijn. En dat kan best wel eens een andere keuze zijn dan ik zou maken. Maar alsjeblieft, ga eerst naar Gilgal. Ga naar Bethel. Steun op de vertrouwde God. En besef dat Jericho gebouwd is tegen Gods wil in. Waarom? Omdat het de macht van de wereld is die een grote invloed heeft. Er is ook een profetenschool. Ze hebben het zich niet makkelijk gemaakt om daar te zijn. Notabene, iemand uit Bethel heeft die Jericho herbouwd. En Elisa was nodig om die bron daar in Jericho weer te genezen. Om zuiver water te geven. Altijd maar weer van God afhankelijk zijn. En die profetenzonen waren toch iets meer dan die van Bethel. Want er waren de 50 die volgden van verre. Zie je reeds van verre? Ja, wat zie je dan? Je ziet van verre, maar je bent er niet bij. Ze hadden de moed niet om te volgen. De fariseërs hadden de moed niet om de koningen, de drie vorsten, te volgen. Ze wisten het plekje wel waar die geboren zou worden, maar ze volgden niet. En in de hele geschiedenis van de Bijbel heen zien we dat mensen keuzes maken. En dat soms heel moeilijke keuzes er zijn. En dat ook Jericho een plek is waarin de wereld ongelooflijk te werk gaat. Als ik maar één, nou, ik lees het maar voor. 1 Timotheus, of 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Dat is voor mij Jericho. Ik weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Vers 1. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is Jericho. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En wat staat er dan bij? Ze hebben de gedaante, een schijn van godsvrucht. Maar ze hebben de kracht, de mantel, ervan verloochend. Keert u ook van hen af. De wereld pakt je als je toestaat dat die wereld in uw geestelijk leven komt. Daar hoeft de duivel voor de rest niks verder aan te doen. De verleidelijkheden doen hun werk wel. En waarom heb ik eigenlijk hier daar toch wel voor gekozen? Dit gedeelte, dat wij in die mantel wel vrucht kunnen dragen. En dat God u en mij willen besturen en dat we een boodschap hebben. We zijn een brief van de Heer Jezus Christus. Wat wordt er in die brief gelezen? Daar kan lijden en kan pijn in zitten. Die je gemaakt heeft tot wat je bent. Door verdriet. Maar ook door blijdschap en vrede en vreugde. En verwachting en vertroosting. Zephania 3. Maar ook een verheerlijking. Een levende hoop. En als je dan leeft. En dat boeket ziet. En dan zegt Heere God, wat heeft u ervan gemaakt? Dwars door alle pijn, dwars door het verdriet, uw liefdevolle handen hebben dit bewerkstelligd. U kent Corrie ten Boom. Ze had altijd zo'n blauw, ja, een beetje verloerachtig doekje. En toen zei ze, dit is mijn leven. Dat liet ze de achterkant zien. Nou ja, het waren allemaal steekjes en de achterkant van het borduurwerk. En dan keerde ze erom. Zo maakt God mij. En het was een kroon. En door het geharren waarin het leven, wat we aan de andere kant zien, borduurt God, weeft God. In de hand van de wever. Door alle pijn en verdriet heen. En daarom, ik lees toch Job 23, vers 10. Job 23, vers 10. Maar hij, staat er, kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Mijn voet heeft zich aan zijn spoor gehouden en aan zijn weg heb ik mij gehouden. Ik ben er niet van afgeweken. Het gebod van zijn lip heb ik niet weggedaan. De woorden van zijn mond heb ik verborgen. Meer dan het mij toegewezen deel. Wat een getuigenis van een man die gekenmerkt wordt door lijden, door beproeving, door pijn. En we mogen bidden voor Cecile, we mogen bidden voor Marja en Paul, we mogen bidden ook voor Marianne. En er zijn er zoveel die ook in de ouderdom met ongemakken zitten. En toch, God zegt, ik zie een boeket, oud en jong. Fris en fruitig. Samen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.